Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die trouwe God die eeuwig leeft en die trouwe houdt en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 9. Psalm 9, de versen 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalmgezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. Psalm 9, de versen 1 en 2. De schriftlezing vindt in Numeri 11, de versen 1 tot en met 17 en dan vervolgens de versen 24 tot en met 29. Numeri 11, de eerste 17 versen en daarna gaan we nog naar vers 24 tot en met 29. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen. Het tiende vers van Psalm 9.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. lezen nu nummer 11 vanaf vers 1 tot en met 17 en daarna 24 tot en met 29. En het geschiedde als het volk zich was beklagende dat het kwaad was in de oren des Heren. Want de Heren hoorde het, zodat zijn toorn ontstak en het vuur des Heren onder hen ontbrandde en verteerde in het uiterste des legers. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heren. En het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij de naam der plaats Tabera, omdat het vuur des Heren onder hen gebrand had. En het gemene, het gewone volk, dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen. En daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij bedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten. Aan de komkommers en aan de pompoenen en aan het look en aan de ajuinen, aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor. Er is niets met al behalve dit manna voor onze ogen. Het manna nu was als korianderzaad en zijn verve was als de verve van de bedola. Het volk liep hier en daar en verzamelde het en maalde het met molens of stootte het in de mortieren en zoot het in potten en maakte daarvan koeken. En zijn smaak was als de smaak van de beste vochtigheid der olie. En wanneer de dauw des nachts op het leger nederviel, viel het manna op hetzelfde neer. Toen hoorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen en ieder aan de deur van zijn hut. En de toorn des Heren ontstak zeer, ook was het kwaad in de ogen van Mozes. En Mozes zeide tot de Heren, waarom hebt gij aan uw knecht kwalijk gedaan, en waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden, dat gij de last van dit gehele volk op mij legt? Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard? Dat gij tot mij zoudt zeggen, draag het in uw schoot, gelijk als een voedstervader de zuigeling draagt, tot dat land het welk gij hun vaderen gezworen hebt? Van waar zou ik het vlees hebben, om al dit volk te geven? Want zij wenen tegen mij, zeggende, geef ons vlees, dat wij eten. Ik alleen kan dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En indien gij alzo aan mij doet, dood mij toch slechts, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. En de Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtslieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken, en van de geest die op u is zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die niet alleen draagt. We lezen verder in vers 24... En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk en verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heren af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten, en het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven. Des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezene jongelingen, antwoordde en zeide, mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven.
Gemeente, laten we zingen naar Psalm 13, de versen 1, 3 en 5, Psalm 13... Hoe lang, o Heere, mij toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Hoe lang zult gij in mijn ellenden van mij uw vriendelijk aanschijn wenden, daar al mijn moed en kracht vergaat. Psalm 13, de versen 1, 3 en 5. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de tekst voor deze middag vindt u in Numeri 11 en daarvan het 29ste vers. Numeri 11, vers 29, en daar lezen we: Doch Mozes zeide tot hem, Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven. En gemeente, deze middag willen we denken met elkaar over een moedeloze Mozes, gesterkt door de Heere. En drie punten. Het eerste punt is een klagend volk. Het tweede punt is een zorgende God. En het derde punt is een geestelijke opwekking. Dus een moedeloze Mozes, gesterkt door de Heere. Een klagend volk, een zorgende God en een geestelijke opwekking. Gemeente, het begint er eigenlijk al gelijk in het eerste vers van ons hoofdstuk. Want daar lezen we: En het geschiedde, als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren des Heren. En daar zullen we eerst bij stilstaan, bij dat klagende volk. Jongens en meisjes, dat volk Israël, dat was op een hele wonderlijke manier, was dat bevrijd uit de slavernij van Egypte. Dat weten jullie wel, ook op school hebben jullie dat wel gehoord bij de Bijbelvertellingen. En dat de Heere ook een pad maakte door die Rode Zee. En dat ze dan aan de overkant zo heerlijk gaan zingen. Ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. En nu zijn ze op reis door de woestijn naar het beloofde land. Dat is niet altijd makkelijk geweest. 40 jaar lang in die dorre, droge woestijn. Daar moeten we niet te licht over denken. Misschien denkt u, ja, maar het was toch een nomadenvolk en die mensen die waren toch gewend aan de hitte. Maar als u in de Sinaï geweest bent, dan weet u hoe dat eruit ziet. De Sinaï-woestijn, dat is vreselijk. Niets anders dan donkere rotsen en stenen. En Mozes die is aangesteld als leider. Hij is de middelaar tussen de Heere en dat opstandige volk van Israël. Want dat was dat volk. En in het begin dan gaat het nog wel goed. Als we Numeri beginnen te lezen, de eerste 10 hoofdstukken. Dan lezen we dat dat volk, ja, dat dat gehoorzaam is aan de Heere. Dat wordt telkens benadrukt. Zo lezen we in het eerste hoofdstuk: Zo deden de kinderen Israëls na alles wat de Heere Mozes geboden had, zo deden zij. En in het volgende hoofdstuk, tweede hoofdstuk, lezen we het nog een keer. En de kinderen Israëls deden na alles wat de Heere Mozes geboden had. Zo legerden zij zich naar hun banieren, zo trokken zij op, en iegelijk naar zijn geslachten, naar het huis zijner vaderen. Dus dat volk, dat luistert gehoorzaam naar de bevelen van de Heere. Maar dan komt het contrast in ons hoofdstuk. Dat volk, dat begint te klagen. En het geschiedde als het volk zich was beklagende. En we lezen dat iedere keer weer, dat volk, dat gaat murmureren. Jongens en meisjes, wat is dat murmureren? Ja, dat is klagen, dat is morren, dat is jammeren, dat is ook boos zijn. En daar was dat volk van Israël was bekend om. Maar dan wordt hier in het Hebreeuws een veel sterker woord gebruikt dan murmureren, dan klagen. Het is veel meer dan klagen. Het is echt klagen. Het volk klaagt over het slechte. Dat volk wat zoveel goeds van de Heere heeft ontvangen. Dat volk dat door de Heere was verlost uit de slavernij van Egypte. Het komt in opstand tegen hun hemelse vader. Ze gaan klagen. De Heere doet het verkeerd in hun leven. En gemeente, hoe is dat bij ons? Klagen wij ook? Misschien doen we het niet zo openlijk, want we zijn tenslotte nette kerkmensen. Maar er is heel veel onvrede in de wereld. Heel veel mensen die hebben een geest van onvrede in zich. Die klagen. Sommigen kunnen helemaal de situatie van de wereld niet aan. Het kan ook zijn, heel persoonlijk, dat uw leven overhoop ligt. Dat u allerlei tegenslag heeft. En jonge mensen, misschien hebben jullie toch wel eens gedacht, waar is nu God? Hij is toch de Almachtige. Hij kan toch wel een eind maken aan al die oorlogen en die ellende. En waarom gebeurt dat eigenlijk? Als nou God liefde is, wat toch de Bijbel zegt, waarom zien we dat dan niet? Misschien heb je wel veel boosheid in je hart tegen de Heer. Een klagend volk. En ik heb gezegd, nu wordt er een woord gebruikt dat verder nog maar één keer tegenkomt in de Bijbel. De profeet Jeremia, die gebruikt dat woord ook in Klaagliederen 3. En dan lezen we, wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonden. Ja, dat is een ander klagen. Dat is een levende klacht. En de profeet Jeremia die zegt, ja, waarom zou een mens nou klagen over de omstandigheden waarin hij verkeert? Hij kan veel beter klagen over zijn zonden, die de oorzaak zijn van al die omstandigheden. Het klagen over je zonden. Gemeente, ja, dat is een kenmerk van de ware bekering. Dat is een teken van de boetvaardigheid. En dat werkt God. God werkt dat. In een zondaarshart. En je krijgt een droefheid naar God. En die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De droefheid naar God, jonge mensen, dat hoor je misschien wel iedere week hier op de kansel. Wat is dat nou? Ja, heel eenvoudig. Dat is berouw hebben en verdriet hebben over je zonde. En als de Heere dat nou werkt, als hij dan dat harde hart van je verbreekt, ja, dan komt er een bekering. Dan komt er een verandering in je hart en in je leven. Ja, dan ga je breken met de zonde. Dan ga je ook uw toevlucht nemen tot de Heere. En was dit geklaagd nou maar te vinden bij dat volk van Israël? Ook dan zou er hoop en verwachting zijn. Maar het is tegenovergestelde. Het is egocentrisch hun klaag. Het is zelf medelijden wat ze hebben. Het is een boos zijn op de Heer. Volk des Heren, als u eerlijk bent, kent u dit geklaag? Want ook Gods kinderen die kunnen klagen. En dan bedoel ik niet dat klagen van Jeremia, maar dat onheilig klagen. En wat kunnen ze daar anderen in meenemen? En dan lijkt het allemaal ook nog geestelijk, maar het is niet tot eer van God. Het is negatief en zondig gepraat. Het is ook niet jaloersmakend. Als ik vroeger bij mijn geestelijke moeder kwam, ja, dan ging ik ook wel eens klagen. En dan keek ze me altijd maar aan en dan zei ze, jongen, daar is nog zoveel meer bij de Heere te verkrijgen. En nu weten we eigenlijk niet waar dat volk van Israël over klaagt in de eerste 3 versen van ons hoofdstuk. Maar het is wel een dagelijks klagen. Dat zegt dat speciale werkwoord. Het is een dagelijkse praktijk. En ze hadden een lang verblijf gehad aan de Sinaï en dan moesten ze weer verder trekken in die woestijn. En daar hebben ze niet zoveel zin in. En wat is dat zwaar geweest voor Mozes als leider. Maar meer nog, wat is de Heere getergd geworden door dat klagen van hen. En dan ontbrandt de toorn van de Heere. En jongens en meisjes, de toorn van de Heere, ja, dat wordt een echt vuur. De kanttekeningen zeggen, ja, er komt een bliksem uit de hemel en dat komt neer op dat volk. En als dat gebeurt, ja, dan rent dat volk naar Mozes toe. Nu weten ze hem wel te vinden. En Mozes, ja, als de middelaar van het Oude Testament, hij roept de Heere aan. Hij gaat in gebed als de middelaar. Hij is hier het beeld van de middelaar, de Heere Jezus. En de Heere hoort en het vuur wordt gedoofd. Wat is de Heere goed? En dan denken we, ja, nu komt het wel goed bij dat volk. Nou, hebben ze toch wel de heiligheid en de rechtvaardigheid van God gezien? Nu zullen ze toch wel op de knieën komen? Nu zullen ze zichzelf toch wel verootmoedigen? Maar wat lezen we dan in vers 4? Jonge mensen, lees maar mee in je Bijbel. Vers 4. En het gemene volkje, dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen. Daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Jongelui, het gemene volkje, je zegt, ja, wat is dat nou? Nou, als je een Bijbel met uitleg hebt, en ik hoop dat je die hebt thuis, dan staat er, dat zijn mensen die een opstootje veroorzaken. Letterlijk in het Hebreeuws, het is het samenraapsel, de samengeraapten van Israël. En wie waren dat? Ja, dat was een minderheid van Egyptenaren en die waren meegetrokken met het volk. Ze waren geen Israëlieten. We lezen dat ook in Exodus 12, dat veel vermengd volk met hen optrok. Israël is altijd tolerant geweest naar vreemdelingen toe. En je moet je huis openzetten voor vreemdelingen. Die moet je een plaats geven. Daar moet je goed voor zorgen. Maar die vreemdelingen, die gaan zich niet goed gedragen. Ze worden opstandig. Dat samenraapsel, ja, dat waren van die meelopers. Mensen die de band met de God van Israël misten. Die meegetrokken waren vanwege de wonderen en de tekenen in Egypte. Maar één ding, jonge mensen, wat hadden ze nou niet? Nou, hun hart was nooit geraakt. En dat komt nou tot uiting als er tegenslag is. Als dat volk verder moet trekken door die hete woestijn. Waar ontbrak het nou die meelopers aan? Ze misten de hoop. De hoop als vrucht van het geloof. Want de belofte van de Heere, van het beloofde land, van het land Kanaan, oh, dat was helemaal niet levend voor hen. Dat zei hen helemaal niks toen ze weer verder moesten trekken in die hete woestijn. En bovenal ze miskenden God die hen elke dag te eten gaf en voor hun zorgde. O, ze konden dat manna, dat brood uit de hemel, dat konden ze niet meer verdragen. Daar hadden ze nou wel genoeg van. Ze walgden ervan. En ze willen nou wel eens wat anders. En dan gaan ze denken aan dat oude leven in Egypte. O, wat was dat goed. Toen hadden ze tenminste goed vlees. En het duurt niet lang meer of dat gemopper, ja, dat gaat, dringt verder door tot het hele volk van Israël. En ouders, wij kunnen ons daar wel wat bij indenken. Er hoeft aan tafel maar één kind te zeggen, ik lust dit niet. En het heeft effect op de andere kinderen. En zo was dat ook met het volk van Israël. Die meelopers, die begonnen met dat dagelijkse geklaag. Wat kan geklaag en gemopper, wat kan dat vreselijke gevolgen hebben in een gemeente? Je hoeft maar één of twee man te hebben die overal kritiek op hebben en de toon wordt gezet. En weg is de vrede. En de Satan die weet wel waar die moet beginnen, bij die meelopers. Met die mensen die niet oprecht de Heere vrezen en die zo een boel onrust veroorzaken. Een gemeente... Het heeft een verlammend effect op het volk van Israël, want nou gaan ze allemaal terugdenken aan dat heerlijke leven in Egypte, aan de wereld. En wat kunnen ook wij in de ban van de wereld zijn? Wat kunnen wij die schatten van Egypte gaan koesteren? En dat is nou het oude leven. Volk des Heren, laten we niet om ons heen kijken. Niet naar anderen, maar laten we ook naar onszelf kijken. Wat kan dat oude leven soms weer zo trekken? Dingen die je in je eerste liefde radicaal hebt afgewezen, waar je overtuigend afscheid van hebt genomen. Wat kunnen die weer springlevend worden in je leven? Die boezemzonden, die steken als doornen in je hart. En die schatten van Egypte, dat oude leven... Dingen die bij het onbekeerde leven hoorden. Die vleespotten in Egypte die zo lekker zijn, waar je ongans aan kon eten. Daar verlangt dat volk naar. En ze zeggen het ook tegen Mozes. Wie zal ons vlees te eten geven in die dorre woestijn? En dan komt er niet alleen vlees, maar dan komt er een heel boodschappenlijstje. Dan hebben ze het ook over vis. En over komkommers en watermeloenen en prei en uien en knoflook. En hoe meer ze eraan gaan denken, hoe meer ze het gaan missen. Het wordt helemaal een obsessie voor ze. Het wordt ondraaglijk. En jonge mensen, zo is het nou ook altijd met de zonde. Hoe meer je ernaar gaat kijken, hoe meer je geprikkeld wordt. En hoe meer zin je erin krijgt. Het wordt een obsessie. Het gaat heel je denken, gaat het beïnvloeden. En heel je gedrag ook. En hoe wereldser we gaan leven, hoe geestelozer. En weet u wat de uitkomst is? Ja, we worden ontevreden. We worden bitter. We worden hardvochtig En dat kan ook niet anders, want waar de vreze des Heren gemist wordt, waar geen knielend leven meer is, als de praktijk van de godzaligheid gemist wordt, als de genade niet meer gesmaakt wordt, dan is er ook geen vrede in je hart. En dan heb je ook geen gunning naar anderen toe. Dan heb je ook geen liefde meer. En dan wordt de kerkdienst louter een plicht. En je komt nog wel naar de kerk, maar het zeg je niet meer zoveel. En je wordt slordig in je Bijbel lezen en in je bidden. En op het eind, dan duik je zo 's avonds je bed in. Het geklaag, dat heeft een ongekend effect op het volk van Israël. Laten we vers 10 lezen. Vers 10, toen hoorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen, en ieder aan de deur zijner hut. En de toorn des Heren ontstak zeer, ook was het kwaad in de ogen van Mozes. Gemeente, we gaan naar ons tweede punt. Een moedeloze Mozes, gesterkt door de Heren, een zorgende God. Mozes, die hoort dat geklaag van het volk. En we lezen in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 12, dat er geen zachtmoediger mens op de aarde was dan Mozes. Daar stond hij onbekend. Wat is nou zachtmoedigheid? Als we de kanttekeningen lezen, dan lezen we, ja, dat is iemand die geduldig is. Die traag tot toorn is. Goede tieren. En Mozes die heeft heel wat onrecht van het volk moeten verdragen. Straks zelfs in het volgende hoofdstuk van zijn eigen broer en zus. Mozes was zachtmoedig, maar mensen, dat was niet iets van hemzelf. Nee, de genade van de Heere maakte hem zachtmoedig. Het was genade. En hierin is hij een type van Christus. De Heere leerde Mozes deze zachtmoedigheid. Maar Mozes was ook mens, met zonden en gebreken. En hier in onze geschiedenis kan die zachtmoedige Mozes, hij kan het niet meer aan, het wordt hem te veel. Dat volk, dat zo iedere dag begenadigd wordt door God, met dat hemelse manna, dat doet hun hemelse vader zo'n groot oneer aan. Ze smaden de Heere en ze komen tot hem in opstand. En gemeente, Mozes kan dat niet meer aanzien. Wat doet dat een pijn in zijn hart, dat ze de Heere zo verwerpen. Dat is een kwelling voor Mozes. Maar hun gedrag is ook pijnlijk voor Mozes zelf. De mensen die wisten dat Mozes zo goed voor hen zorgde, dat hij niets voor hen kon doen zonder een goddelijk bevel. Maar toch komen ze steeds weer iedere keer bij Mozes vol met verwijten. En dat wordt Mozes nou te veel. En hij geeft eigenlijk aan de Heere zijn ontslag. Hij zegt, Heere, zorgt u zelf maar voor dit volk. Ik stop ermee. Ik kan het niet meer. Ik heb geen energie meer. Gemeente, zendelingen die kunnen Mozes wel een beetje begrijpen. Als je in een andere cultuur werkt, dan ja, is dat de eerste tijd, dan is dat allemaal heel erg interessant, maar dan komen er opeens, dan komen er momenten van tegenslag, dan gaat het moeizaam, en dan blijkt toch die mooie cultuur wel erg weerbarstig, en het went nooit, mensen die ja zeggen tegen je en ze bedoelen nee, en dat ja is alleen maar een beleefdheidsvorm, en je maakt een afspraak om 9 uur en ze komen pas om 10:55, of ze komen helemaal niet opdagen. Wat kun je dan als zendeling moedeloos worden? En soms dan is dat zo akelig. Dan denk je, hebben de mensen nou wel enig idee waar het in het evangelie om gaat? En wat kan de taal een barrière zijn? Wat kan taalstudie een zweet geven? En wat is het een groot voorrecht als je in je moedertaal mag spreken? En wat kan het klimaat afmattend zijn? En je wordt moedeloos. En dan ga je natuurlijk denken aan dat heerlijke Nederland met al zijn zegeningen en met al zijn heerlijke dingen. En door al je vermoeidheid zie je alles niet meer in de juiste verhouding. En je wordt blind. Blind ook voor de kleine dingen die de Heere je geeft. Dat de Heere nu zo getrouw is. Je ziet het niet meer. O gemeente, wij zijn niet beter dan dat samenraapsel. En Mozes die komt met zijn bezwaren tegen de Heere. En hij zegt, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Waarom legt u die last van heel dat volk op mij? Ik kan het niet meer dragen. Heb ik dit volk gebaard? Zijn ze mijn kinderen? Moet ik ze opvoeden? Maar Mozes, je bent toch een geroepen knecht des Heren? Hij heeft je toch geroepen? Je hebt toch die stem van de Heere gehoord toen hij je riep uit dat heidense Egyptische hof? Je bent als een brandhout uit het vuur gerukt. En je hebt toch met het oog des geloofs, heb je toch dat heerlijke getuigenis mogen geven, verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Je hebt toch zelf de stem van de Heere gehoord in die brandende braambos, ik zal zijn die ik zijn zal, de verbondsgod. En toen heb je toch je schoenen van je voeten afgedaan, maar je stond op heilige grond. Ben je dat vergeten? En weet je niet dat jij niet voor dat volk zorgt, maar dat het altijd nog de Heere is? En bij de verbondsluiting op de Sinaï vergeet. Dat is toch maar net gebeurd. Heeft de Heer het dan verkeerd gedaan in je leven? Gemeente, Mozes ziet het niet. We hebben hier te maken met een moedeloze ambtsdrager. We hebben hier te maken met een moedeloze leider, een moedeloze voorbidder voor het volk. Maar hij zit aan de grond, daar in de woestijn, in ongeloof. En dan denkt hij ook nog aan de roep van het volk. Die roepen om vlees, waar moet hij nou toch van vlees vandaan halen? En dan zegt hij in vers 14, ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. Heren, laat me maar sterven. Dat is beter. Dan mag ik bij u in de hemel zijn. Dan hoef ik dat ongeluk allemaal niet meer aan te zien. En met dat volk is geen eer te behalen. En ik heb gefaald als leider. O gemeente, Mozes leidt hier aan de geesteloosheid van het volk. Als de Heilige Geest zijn werk niet meer kan doen. En als dat volk maar doorgaat in hun zonde en in hun ongeloof. Ja, dan wordt het dor en dood. En nou ook de vraag tot ons vanmiddag, gemeente. Want dat mogen we toch ook aan onszelf vragen. En ik vraag het ook aan u. Hoe staat het nou met u? Hoe leeft u? Ik ben ver weg in Nazareth. Ik weet allemaal hier de dingen niet. Maar hoe leeft u als gemeente? Welke reuk gaat er van u uit? Mozes die houdt het niet meer vol en dan komt er ongeloof in zijn hart naar boven. En gemeente, dat kan je zomaar gebeuren. Hoeveel mensen lijden vandaag aan de dag niet aan allerlei burn-out verschijnselen. Je hebt gebeden om kracht. En je hebt om wijsheid gebeden in je werk. En in je moeilijkheden heb je de Heere gesmeekt om zijn leiding. En je hebt ijverig rapporten geschreven en beleidsplannen, ook in Gods Koninkrijk doen we dat. En wat worden er niet de meerjarenplannen opgesteld en in termijnen gedacht. En zoveel energie besteed aan het beleid van de kerk, aan het beleid van de gemeente of van de zending. En de Heere die haalt er een grote streep door. Maar broeders, vaak zo beschamend, hadden we niet veel meer op onze knieën moeten liggen. Dan zoveel tijd te besteden aan allerlei vergaderingen en beleidsplannen. En ik weet het, in de kerk moet ook orde zijn, zeker. Zeker. Maar we denken een goede koers te varen en het schip lijkt te stranden. En de wind raakt uit de zeilen door geesteloosheid en het ontbreekt aan het doorbrekende werk van de Heilige Geest. En dan horen we Mozes zuchten in vers 15. Heren, dood mij toch slecht. Heren, neem me maar weg. Dat is beter. Ik kan niet leven met die opstandige Israëlieten. Ze brengen me alleen maar ongeluk. Maar Mozes, je moet verder. Je bent een middelaar. Je moet dat volk brengen in dat beloofde land naar Kanaan. De Heere zal zijn belofte vervullen. Oh, wat kunnen Gods kinderen op de weg naar het hemelse Jeruzalem, wat kunnen ze soms momenten meemaken van moedeloosheid, van geesteloosheid. En dat het lijkt dat het schip gaat stranden. En dat het is zoals bij Elia. Maar, gemeente, maar dan staat de Heere op. Als Mozes, de middelaar van het Oude Testament, zegt: Heere, ik kan het niet meer. Ik hou het niet meer vol, dan het wonder. Dat er één is die het wel volhield. Dat er één is die het volhield met zwakken en met ellendigen, met armen. Dat er één is die het volhield met in zonde vallende mensen vol gebreken. O, er is er één die het volhield met zijn gemeente. Er is er één die het volhield en die vasthield aan zijn taak. Al kostte het hem zijn leven. O, dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij hield het vol. Tot het einde toe. Hij hield het vol tot op het kruis. Hij hield het vol tot in de dood en in het graf. O, de borg. Hij hield het vol voor zondige, moedeloze, geesteloze en klagende kinderen. En omwille van hem, de grote Davidszoon, vindt Mozes gehoor bij de Heere. Want gemeente, Mozes die legt zijn nood bij de Heere neer. Er is een hogere middelaar. Want er is één God en er is één middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. En omwille van deze middelaar, Christus, houdt God zijn volk Israël vast. En omwille van deze middelaar houdt God ook die moedeloze knecht Mozes vast. De Heere die gaat voor Mozes zorgen. En de Heere zegt: Mozes, dit is te veel voor je. Om iedere dag met dat volk om te gaan, om ze te vermanen, om ze te bemoedigen, om pastorale zorg te geven. Zoek maar 70 mannen uit. De oudste van het volk. Ambtslieden, mannen die verantwoordelijkheden kunnen dragen. Die een gave hebben. En deze mannen, die moeten je bijstaan. O gemeente, wat is de Heere dan goed voor zijn knecht? Dat mag je ook wel eens in de kerk en ook wel eens op het zendingsveld mag je dat ervaren. Als alles aan de grond zit. Dat de Heere opeens verrassende openingen geeft. En dat je moet ervaren, hij bouwt zijn kerk, niet ik. Dat heb ik ook tot mijn schaamte en schande ook moeten ervaren. Hij bouwt zijn kerk. En het ligt vast in zijn hand. En als de Heere werkt, wie zal het keren? En gemeente, dan geeft de Heere er ook nog een grote weldaad bij. Een grote, overvloedige zegen. Deze 70 mannen, ja, die moeten komen bij de tent van de samenkomst. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Wat is de tent van de samenkomst? Dat is de tabernakel. Dat is de tent in de woestijn waar de Heere woonde. En wat was daar in die tabernakel? In die tabernakel, ja, daar stond de ark. Waar de Heere zich openbaarde vanaf het verzoendeksel. En dan lezen we in vers 17, leest u maar mee. Vers 17, zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. O, de Heere, die geeft uitkomst. Ook al is het heel donker bij u, in uw leven. Maar er is een God die leeft. En er is een God van hoop. En is een God die uitkomst geeft, iedere keer weer. Mensen hier kunnen dat ook tegen u vertellen. Gods kinderen kunnen daarvan getuigen. Er is een God die uitkomst geeft, ook al is uw weg misschien zo donker. Want het ligt vast in de grote ik. Mozes, jij denkt wel dat je niet meer volhoudt, maar ik zal ervoor zorgen. Ik zal ervoor instaan. Je hoeft alles niet alleen te dragen. Ik zal met je spreken. En je krijgt helpers. En ik zal die mannen afzonderen. En ik zal ze bekwaam maken door mijn geest. En gemeente, dan zorgt die goede en genadige God ook nog voor dat klagende volk. Ze zullen vlees eten, daar in die woestijn. Jongens en meisjes, weet je voor hoe lang? Hoe lang mag dat volk vlees eten in die woestijn? Een hele maand. En dan zegt Mozes: Heer, hoe kan dat nou toch? In die dorre woestijn, hoe kunnen ze nou een hele maand vlees eten? En dan zegt de Heere in vers 23, zou dan des Heeren hand verkort zijn? O, de Heere, Hij is de Almachtige. En wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. En zo wordt de naam des Heeren, ja, die wordt dan verheerlijkt in de tabernakel, daar in die grote, dorre woestijn. En wat zal daar een heerlijke tijd geweest zijn? Dat gaan we straks gaan we daarover hebben, maar we gaan eerst zingen van Psalm 34, vers 2. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem die ons behoedt in nood. Psalm 34, vers 2. Het laatste punt, een moedeloze Mozes, gesterkt door de Heere, een geestelijke opwekking. En zo gaat Mozes in gehoorzaamheid tot de Heere, gaat hij 70 mannen uitzoeken. En hij stelt ze rondom de tabernakel. We lezen dat in vers 25. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat ze profeteerden, maar daarna niet meer. Gemeente, het wordt daar een oudtestamentisch Pinksterfeest. De geest daalde daar neer. Op deze mannen en ze gaan profeteren. Wat is dat profeteren? Ja, profeteren, ja, dat is de Heere bedoelen. Profeteren, dat is de naam des Heeren verheerlijken. Dat is de Heeren loven en prijzen. En deze mannen die spreken hemelse dingen door de geest, want de geest die doet de hemel open. En het is daar bij die tabernakel, het is daar een stukje hemel op aarde. En mensen, nou dat wonder, al dat negatieve van het volk, al dat gemor en geklaag. En al die moedeloosheid van Mozes, het is allemaal naar de achtergrond gegaan. O, de geest die doet de hemel open. En de Heilige Geest die geeft een diepe vrede in het hart. Wat is het werk van de Heilige Geest? O, de Heilige Geest, ja, die opent het hart van een zondaar. Die opent je ogen en die verbreekt je hart. En die brengt een arme en een ellendige aan de voeten van Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is dat heerlijke werk van de Geest. O, de geest, hij wijst nooit op zichzelf, maar hij brengt nou een moedeloze, hij brengt een ellendige, hij brengt een nooddruftige naar Christus toe. En als de geest je daar brengt, Oh, dan mag je delen in de gemeenschap van de Heere. Ja, dan mag je proeven en smaken dat de Heere zo goed is jegens een ellendige. Oh, dan worden zijn deugden verheerlijkt. En dan mag je dat licht ervaren in je hart. En je mag delen in de liefde des Heeren. Oh, dat vergeet je nooit meer in je leven. Als je dan een moment er bovenuit getild wordt, boven alles. En dat de naam des Heeren, dat je die groot mag maken. En dat je zoveel dierbaarheid ziet en zoveel heerlijkheid in de naam van de Heere Jezus. En dat gaf nou de Heere aan die 70 mannen daar in de woestijn. Het is een eenmalig teken, zodat het volk kon zien dat niet Mozes die mannen uitgekozen had. Nee. Want dan zouden ze weer gaan klagen. En dan zouden ze het weer verdacht gaan maken. Zouden ze met kritiek gaan komen. Nee. Dat de Heere ze aangesteld had. En volk des Heeren, wat verdraagt de Heere veel van ons? Wat heeft Mozes in zijn moedeloosheid geklaagd? En wat is de Heere getrouw? O, wat schittert hier de heerlijkheid, de getrouwheid van de Heere jegens onze ontrouw. Ja, Mozes, hij mag weer in de gemeenschap van de Heere leven. O, de Heere heeft hem opgeraapt. En dat is ook de boodschap voor vanmiddag, als u moedeloos bent. De Heere die raapt moedelozen op. De Heere zoekt ze op. En daarom mag ik ook dat vanmiddag, mag ik dat tegen u zeggen, zijt goedsmoeds. En nu gaan die 70 leiders, die gaan spreken over de grootheid van God. Wat hebben ze nou precies geprofeteerd? Dat zouden we natuurlijk graag willen weten. Daar zijn we nieuwsgierig naar, maar het is een geheimenis, het wordt niet vermeld. Maar Matthew Henry die zegt, ze spraken tot het volk van de dingen Gods en legden misschien de wet wel uit, die ze kort tevoren hadden ontvangen, met bewonderenswaardige duidelijkheid en volledigheid, vaardigheid en juistheid van uitdrukking, zodat allen die hen hoorden konden zien en zeggen dat God in waarheid onder hen is. O, die mannen, ja, die worden lastdragers. Zo lezen we in vers 17. Samen met Mozes gaan ze die lasten van dat volk dragen. Ja, ze worden ook eens geestes met Mozes, want dat is ook een vrucht van de geest. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, ja, dan ga je niet voor jezelf beginnen. Nee, dan zoek je naar de gemeenschap der heiligen, dan ga je één geestelijke gemeenschap vormen. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Die komen ook voor in handelingen. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen in verheuging, blijdschap en eenvoudigheid des harten. Dat is nou de vrucht van de Geest. O, de Heilige Geest, die wordt nooit buiten Christus omgegeven. Wie de Geest ontvangt, die wordt deelgenoot van de zalving van de Geest waarmee ook Christus gezalfd is. En als de Heilige Geest je hart vervult, ja, dan word je ook geestdriftig, jonge mensen. Want daar kwam beweging in die dorre woestijn. Er kwam een liefdevuur. En wat is nou een liefdevuur? Wat doet een liefdevuur als dat ontbrandt in je hart? O, een liefdevuur, dat is een vuur dat alles wegbrandt wat niet van God is. Alles van jezelf gaat eraan. En gemeente, bent u dat al aan de weet gekomen? Al je eigen gerechtigheid, dat gaat eraan. Dat wordt een wegwerpelijk kleed. Als dat liefde vuur van de geest gaat branden in je hart, ja, dan komt er een algehele bekering in je leven. Dan ga je hart niet meer uit naar de wereld en naar de zonde. En dan ga je denken aan de Heere. Als de Geest werkt, ja, dan komt er een totale ommekeer in je leven. Dan gaat het om de Heere Jezus en zijn heerlijke liefde voor zondaren. En dat doet God. O, dat is het werk van God door zijn Geest. En dat wordt nou ervaren in dat legerkamp van Israël. Daar gaat een siddering doorheen. 70 mannen, die zijn vol van de Heilige Geest. Maar jongens en meisjes, wat gebeurt er nou? Als we nou eens naar die tabernakel gaan en we gaan al die mannen tellen. En we gaan ze één voor één tellen. En ja, dan komen we tot de ontdekking dat er niet 70 mannen staan bij de tabernakel. Maar 68. Twee, ja, die zijn niet gekomen. Die zijn wel geroepen, maar die zijn niet komen opdagen. En dat is Eldad en Medad. Die profiteren wel, maar die profiteren onder het volk. Die zijn in het legerkamp gebleven. Hoe komt dat? Waren ze te schuchter? Durfden ze niet? Er zijn onder Gods kinderen ook wel mensen die erg bescheiden zijn, die gering van zichzelf denken, die altijd maar een beetje achterin zitten, die hun onwaardigheid voelen en zo verontschuldigen ze zich, omdat ze niet naar de tabernakel durven te komen. Matthew Henry, die merkt op, die zegt, ja, hun beginsel was hun tot lof, maar hun praktijk in het niet gehoorzamen van het bevel was hun gebrek. Toch rustte de geest op hen. Ze waren niet vol van zichzelf. Nee, dat staat er niet. Ze waren vervuld met de Heilige Geest. Die rustte op hen. Maar de mensen, ja, die kijken er vreemd van op. Die zeggen, ja, maar het profeteren, dat hoort toch bij de tabernakel. Daar openbaart de Heere zich. Daar wil de Heere toch wonen. Dat moet daar toch zijn. Dat moet toch bij Mozes zijn. En nu beginnen opeens twee mannen in het midden van het legerkamp van het volk, die beginnen te profeteren. Dat kan toch zomaar niet? Daar moet wat aan gedaan worden. Want iedereen kan wel zeggen dat hij de gave van de Heilige Geest ontvangen heeft en dan komt er allemaal wildgroei. Er moet orde zijn. Anders krijgen we optochtelijke excessen. Het moet verboden worden. Gemeente Eldad en Medad, die waren wettelijk geroepen. Maar voordat deze mannen kunnen getuigen en kunnen zeggen dat ze de gaven van de geest ontvangen hebben, worden ze al veroordeeld. En het volk, dat is zo ontzet dat ze een jongen roepen en ze zeggen, ga naar Mozes toe. En die jongen, die rent naar Mozes. Ja, je kan soms in je jonge jaren, dan kun je heel erg ijveren voor de waarheid. En dan kun je soms ook nog overal kritiek op hebben. Dat je ondoordacht handelt. En dat je wel eens in je jonge jaren, dat je wel eens afgeremd moet worden. En dat je zelfs tegen de Heere ingaat. Maar die jongen die denkt, ja, Mozes moet het weten. En hij roept het uit, Eldad en Medad, ze profeteren in het leger. En voordat Mozes een antwoord kan geven, begint Jozua al te praten. Die jonge Jozua, die heeft hier te veel ijver en te weinig licht. En Jozua die zegt, ja, Heer Mozes verbiedt het hun. Laat hen stoppen. Het mag niet. Ze horen hier bij de tabernakel. Oh, die trouwe Jozua, ja, die dwaalt hier in de liefde. O gemeente, wat kunnen wij soms de grenzen nauwkeurig afbakenen waarbinnen de Heilige Geest mag werken. En wat kunnen wij soms hardvochtig oordelen? Dat hoor je wel eens. Dan hoor je van, ja, van die neem ik het over en van die neem ik het niet over. En die dominee is niks en die andere dominee is alles. Ach, wat bedroeven we de Heere ermee? Wat doen we de Heere er een groot verdriet mee? Natuurlijk, God werkt ordelijk, ook hier. 68 mannen, die doen wat ze moeten doen, zoals ook de Heere had gezegd. Maar we moeten niet dingen gaan doen die we graag zelf willen. Maar, we moeten soms wel bedenken dat de Heere eigen wegen gaat. De Heilige Geest die doorbreekt soms onze grenzen. Zijn werkterrein is soms ruimer dan het onze. En dat zien we ook in Gods Koninkrijk. Dat zien we ook in het werk van Gods Koninkrijk, ook bij de zending. Als de Heere werkt, wie zal het keren? De gemeente Mozes, ja, die heeft daar nou oog voor gekregen. Eldad en Medad, die spreken de grote werken Gods. En Mozes, die zegt tegen Jozua, Jozua, ijver je voor mij? Het gaat toch niet om mij? Het gaat toch om de zender? Het gaat toch om God zelf? Jozua, het gaat toch niet om mijn eer? O gemeente, dan valt Mozes weg. Mozes, die in het begin zo moedeloos was dat hij zijn ambt neer wilde leggen. Maar hij treedt nu op de achtergrond. En nu gaat het bij Mozes om de eer van God. Oh, er komt een groot verlangen in het hart van Mozes. En het valt open in zijn hart. En dan zegt hij, och of al het volk des Heeren profeten waren. Dat de Heeren zijn geest over hen gaven. Oh, dan mag Mozes met het oog des geloofs. Ja, dan mag hij al zien naar die grote werken van de geest. Die zullen komen, die zullen gebeuren in de geschiedenis. Nu is de Heilige Geest nog maar op enkelingen. Och, of al het volk des Heeren profeten waren. O, de Heilige Geest, ja, die zal nog veel meer mensen roepen om de grote werken Gods te verkondigen. En Mozes bidt door de Geest om de Geest. O, dat volk, de Geest is nu nog maar uitgestort op een enkeling, maar straks. In de volheid des tijds, dan zal de geest worden uitgestort op alle vlees. En dan zal ook de profetie van Joël, ja die zal vervuld worden. Er zullen jongelingen en dochters, die zullen profeteren. Jongelingen zullen dromen. Ouderen zullen gezichten zien. Ach, dan zal er ook hoop en verwachting zijn voor het volk van Israël, onze oudste broeder. Dan zullen ze ook komen tot de kennis van de Messias, van Christus. Och! Of al het volk des Heeren profeten waren. Niemand, ja die wordt door Mozes uitgesloten. Mozes, hij weet het. Hij weet het. De geest blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid en gij weet niet waar hij komt en waar hij heen gaat. God werkt vrijmachtig. Naar zijn welbehagen. God is soeverein. Hij bouwt zijn kerk. O mensen, het gaat om zijn eer. En gemeente, nou is er zoveel nood in de wereld, nou is er zoveel geestelijke nood. Als we dat ook zien en lezen, ook allemaal in de krant en ook de vervolgde christenen, ik heb het daar net niet voor gebeden, maar het ligt op mijn hart. Als je dan hoort, die christenen in Noord-Korea, in Pakistan, waar hier ook banden zijn en in China en in het Midden-Oosten, in Nigeria. Zoveel vervolgingen zijn, zoveel christenen omkomen. Ligt die nood nou op uw hart? Bidt u om arbeiders in Gods Koninkrijk? Als we nou gezien, ook in eigen land hebben we die nood. Met de kandidaten die beroepen werden en dan zoveel vakante gemeenten die we hebben, zoveel lege kansels. Wordt die kerkelijke nood ook opgebonden op uw harten? Maar gelukkig, we zijn een kleine gemeente, maar u mag een zendende gemeente zijn. De familie Rodenberg en ook voor ons. En wat is dat ook een voorrecht dat u dat mag zijn. Maar bent u ook een biddende gemeente? Want dat is zo belangrijk. Och, Mozes. Ja, zijn hart wordt vervuld met de liefde des Heren. En hij mag het uitroepen. Och, of al het volk des Heren profeten waren. En u. Als u nog onbekeerd bent, als u nog voor eigen rekening leeft, strijd om in te gaan. Want nog is er plaats, u bent nog in het heden der genade. O mensen, de middelaar van het nieuwe verbond, die wordt nooit moe van zijn werk. En hij staat nog met wijd geopende armen en hij roept het u toe. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. Want die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, het gaat niet om Mozes. Het gaat niet om ons, maar het gaat om de eer des Heren. Hem komt alle dank en eer toe. En als dat nou beleefd mag worden, dan, ja, dan mag de kerk het ook uitroepen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ja, ik roem. In vrije gunst alleen. Amen. Heren, we hebben gehoord een klagend volk, een moedeloze Mozes. Maar heren, dat is nou uw barmhartigheid, dat is nou uw genade, dat u moedeloze mensen, moedeloze zondaren, moedeloze kinderen van u, u raapt ze op, Heere. U zult de armen en ellendigen, de armen en de kleinen genadig zijn. En goed dat we dat mogen ervaren, Heere. Dat we weer moed krijgen in het leven. Want het leven kan veel, veel doornen hebben of problemen of zorgen, moeite en verdriet en wonden, Heere. Wat kunnen we al niet meetossen, iedere dag weer. Maar dat er nou hoop en verwachting bij u te vinden is, Heere, breng ons dan op de knieën. En dat we smeken om de genade van u en op de leiding van uw geest. Ook de mensen die ernstig ziek zijn of die moedeloos zijn, Heere. Wilt u tot onze harten spreken? Ook deze komende week, als we op vakantie zullen gaan, wilt u behoeden en bewaren, Heere. Nogmaals bidden we voor Israël. We weten niet wat het wordt, Heere. Maar het is alles in uw hand en u regeert. U weet alle dingen. Ja, Heere. Zo bidden we alles in de afhankelijkheid van u. Doe verzoening over het zondige en schuldige. En wilt u ook voor dit volk zorgen hier in de Haag Scheveningen. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen nog uit het gebed des Heren. Het gebed des Heren. De versen 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. En regeer ons door uw geest en woord. Mensen, dat hebben we nodig. Uw lof wordt eens alom gehoord. En daardoor met uw vrees vervuld. Totdat u uw rijk volmaken zult. 3 en 9 van het gebed des Heren. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.